En die was en die komen zal, en van de zeven geesten die voor zijn troon zijn, en van Jezus Christus, die de getrouwe getuige is, de eerstgeborene uit de doden en de overste van alle koningen der aarde. Amen. Laat ons deze dienst voortzetten met het zingen op Psalm 63 en daarvan de eerste drie versen. Psalm 63, de versen 1, 2 en 3.
Thank you.
Godzijdige en vuilde woorden wel in de eerste zendbrief van de apostel Johannes en daarvan het vijfde hoofdstuk door vooraf, de 12 artikelen van het algemeen christelijke geloof. Ik geloof in God de Vader, de almachtige schepper des hemels en der aarde, en in Jezus Christus zijn enige geboren Zoon, onze Heer, die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria. Die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven en begraven, nedergedaald ter helle. Ten derde dagen wederopgestaan van de doden, opgevaren ten hemel, zittende ter rechterhand God des Almachtige Vaders, van waar hij komen zal om te oordelen de levenden en de doden. Ik geloof in de Heilige Geest, ik geloof één heilige algemene christelijke kerk, de gemeenschap der heiligen, vergeving der zonden, wederopstanding des vlezes en een eeuwig leven. Amen. We noemen nu de schriftlezing uit 1 Johannes 5. En iegelijk die gelooft dat Jezus is de Christus, die is uit God geboren. En iegelijk die lief heeft degene die geboren heeft, die heeft ook lief degene die uit hem geboren is. En hieraan kennen wij dat wij de kinderen Gods lief hebben wanneer wij God lief hebben en zijn geboden bewaren. Want dit is de liefde Gods, dat wij zijn geboden bewaren en zijn geboden zijn niet spaar. Want al wat uit God geboren is, overwint de wereld. En dit is de overwinning die de wereld overwint, namelijk ons geloof. En wie is het die de wereld overwint dan die gelooft dat Jezus is de Zoon Gods? En deze is het die gekomen is door water en bloed, namelijk Jezus de Christus. En niet door het water alleen, maar door het water en het bloed. En de Geest is het die getuigt dat de Geest de waarheid is. Want drie zijn er die getuigen in de hemel: de Vader, het Woord en de Heilige Geest. En deze drie zijn één. En drie zijn er die getuigen op de aarde: de Geest en het water en het bloed. En deze drie zijn tot één. Indien wij de getuigenis der mensen aannemen, de getuigenis Gods is meerder. Want dit is de getuigenis Gods, het welk hij van zijn Zoon getuigd heeft. Die in de Zoon Gods gelooft, heeft de getuigenis in zichzelf. Die God niet gelooft, heeft hem tot een leugenaar gemaakt. Terwijl hij niet geloofd heeft, de getuigenis die God getuigd heeft van zijn Zoon. En dit is de getuigenis, namelijk dat ons God het eeuwige leven gegeven heeft. En ditzelfde leven is in zijn Zoon. En die de Zoon heeft, die heeft het leven. En die de Zoon Gods niet heeft, die heeft het leven niet. En deze dingen heb ik u beschreven, die de gelooft in de naam van de Zoon Gods. Opdat gij weet dat gij het eeuwige leven hebt en opdat gij gelooft in de naam des Zoons van God. En dit is de vrijmoedigheid die wij tot hem hebben, dat zo wij iets bidden naar zijn wil, hij ons verhoort. En indien wij weten dat hij ons verhoort, wat wij ook bidden, zo weten wij dat wij de beden verkrijgen die wij van hem gebeden hebben. Indien iemand zijn broeder ziet zondigen zonder niet tot de dood, die zal God bidden en hij zal het hem en zal hem het leven geven. Degene, zeg ik, die zondigen niet tot de dood. Er is een zonde tot de dood. Voor dezelfde zonde zeg ik niet dat hij bidden zal. En alle ongerechtigheid is zonde en er is een zonde niet tot de dood. En wij weten dat een iegelijk die uit God geboren is niet zondigt, maar die uit God geboren is bewaart zichzelf en de boze vat hem niet. En wij weten dat wij uit God zijn en dat de gehele wereld ligt in het boze. Doch wij weten dat de Zoon Gods gekomen is en heeft ons het verstand gegeven dat wij de waarachtige kennen en wij in den waarachtige, namelijk in zijn Zoon Jezus Christus. En deze is de waarachtige God en het eeuwige leven. Kinderkens, bewaart u zelf van de afgoden aan. Zoeken wij dus, Heere, aangezicht in gemeenschappelijk te doen. Heere, wat komt ons de apostel Johannes bij de inspiratie des Heilige Geestes ons niet alleen te onderwijzen, maar ook het leven te openbaren wat in Christus is. Want wij kunnen door de onderwijzing des Heilige Geestes opgevoed worden, maar alleen door de stemmen des Zoons van God, door het water der wedergeboorte, tot een nieuw leven in Christus geraken. Hier, mochten we daar nog van horen, ook onder de kleine kinderen. Gelijk ook we overdacht hebben in het catechisatieuur, dat ernstig artikel van de geloofsbelijdenis is het laatste oordeel geheel op uw woord gegrond. Heren, wat is het leven toch ernstig. En mochten we het ook zo geloven, omdat uw woord ons zegt dat we alle uren in gevaar zijn, daar hoeven we niet in een snelrijdende auto te zitten of in een vliegtuig of elders, maar we zijn alle uren in gevaar als gij ons niet in uw hand bewaart. Ach, wat blijft dan een mens die enkel ijdelheid is? Hij kan zichzelf niet bewaren, heeft geen krachten of machten om de wegen te openen die gij alleen opent, want gij opent en niemand sluit, en gij sluit en niemand opent. Maar nochtans, die claim van bekering en geloof, die zult gij nooit wegnemen, tenzij een mens zich daadwerkelijk tot u bekeert, om ontferming schreeuwt. Want gij hebt ellendige dat land bereid door uw sterke hand, en die in nood en dood zich tot u wende zonder stappen te ondernemen. Heer, ach, mag gij het nog werken onder ons, en dat het niet alleen een oppervlakkig zoeken is, want dan kan de mens oud mee worden en nochtans onbekeerd. Maar dat er ook een, dat we ook gevonden zouden worden, als wij nog voor eigen rekening leven. Heer, mag gij ook al uw volk wereldwijd bezoeken met uw heil en versterken in het allerlaars geloof, want deze wereld gaat ten onder. En het lijkt erop heel spoedig. Maar dan komt gij weder. Mocht dat ons hart met blijdschap vervullen. En gij vertoeft niet, want gij hebt gezegd, ik kom haastelijk. Heren, mochten we naar die dag rijkhalzend uitzien. Want we hebben het opgezongen, uw goede tierenheid is beter dan het leven, dan dit tijdelijke leven. Heren, hoewel wij hier een roeping hebben te vervullen, zonder u is het ook niks gedaan. En we maken er maar een chaos van, in ons eigen hart en daarbuiten. Heren, gij mocht ons in de weg trekken achter u aan en daarin houden, onder het heilige kruis. Gedenk de weduwende wees. Heren, uw voetstappen worden reeds bekend, want oorlogen en geruchten van oorlogen af. Gij hebt gezegd, uw koninkrijk is niet van deze wereld. En uw koninkrijk is een geestelijk koninkrijk, hoewel we daar ook naar het lichaam als we Christus toebehoren letterlijk zullen verkeren met een verheerlijk lichaam. Heere, gij maakt alles wel met uzelf in hoop en voor de uwe. Ik schep een nieuwe hemel en een nieuwe aarde waarop gerechtigheid wonen zal. O, mochten we dan dat fundament der zaligheid, de gemeente voorstellen vanuit uw woord, het proclameren zoals de apostolische prediking ook geweest is en is, dat Jezus is de Christus, de Zoon des levende Gods. Verheerlijk dan uw naam en kracht in de vergeving van al onze zonden, om Jezus willen hebben. Geliefde, vanmorgen overdacht uit Galaten 6, en dan voornamelijk vers 1, dat we met de geest der barmhartigheid, en dan de ware barmhartigheid, want er zijn, ik heb u het gezegd, ook vele misbruiken ervan, barmhartiger te willen zijn als God, maar er is ook een waar en wettig gebruik. En dat de zonde bij accident bedreven, en daar moeten we maar mild over zijn, want wie mee te staan ziet, doet het hij niet vallen. En hier gaat het over het bewijs dat Christus de Zoon van God is, zoals ook de Vader daarvan getuigenis heeft gegeven, toen de Heer Jezus vanuit het water de Jordaan, nadat hij gedoopt was door Johannes, Getuigenis gaf van zijn lieve zoon, deze is mijn geliefde zoon, in de welke ik het welbehagen heb, hoort hem. En dan kan je alle andere stemmen naast je neerleggen, niet de prediking verachten, want dat hoort daar ook toe, want daarin wordt ook gepreekt wat God de Vader heeft getuigd van zijn lieve zoon. Ja, onze kernteksten, die kunt u vinden in vers 5, 6, 7 en 8. En wie is het die de wereld overwint dan die gelooft dat Jezus is de Zoon Gods. En deze is het die gekomen is door water en bloed. Namelijk Jezus de Christus, niet door het water alleen, maar door het water en het bloed. En de Geest is het die getuigt dat de Geest de waarheid is. Want drie zijn er die getuigen in de hemel, de Vader, het Woord en de Heilige Geest. En deze drie zijn één. En drie zijn er die getuigen op de aarde. De Geest en het water en het bloed en deze drie zijn tot één. Dat zijn mysterieuze woorden zoals we, als we daar een blik op werpen, met een diepe betekenis. En beginnende bij vers 5. Wie is er die de wereld overwint dan die gelooft dat Jezus de Zoon Gods is? Ik heb u vanmorgen dat ook al enigszins genoemd. Dat de duivelen die geloven ook dat Jezus de Zoon van God is. Want met de genezing van legio riepen de duivelen uit. Jezus, gij zoon des Allerhoogste Gods, zijt gij hier gekomen om ons te pijnen. Dus de duivel die gelooft ook dat Jezus de Zoon van God is. Maar hij siddert. Hij gelooft niet zaligmakend. Hè? Dus dat moeten we onderscheiden. Moet dat gepredikt worden en ook de waarachtige kenmerken daarvan. Zoals die ook in vers 1 en in het verdere van het hoofdstuk genoemd worden. En die groep die gelooft dat Jezus is de Christus. We hebben het ook bij de Molman aangehaald. Ik geloof dat Jezus de Zoon van God is. Maar ook met een persoonlijke toepassing. Die is uit God geboren, maar er horen wel waarachtige kenmerken aan waar je het aan kunt toetsen dat het wel waar is. Want een iegelijk die lief heeft, degene die geboren heeft, hè, dat is God, die ons wederbaart door de Heilige Geest, die heeft ook lief degene die uit hem geboren is. Dus als de broederliefde gemist wordt, dan is er ook geen liefde tot God. Lucas zegt, wij weten dat wij overgegaan zijn van de dood in het leven, omdat wij de broeders lief hebben. Hierin kennen wij dat wij de kinderen Gods lief hebben, wanneer wij God lief hebben en zijn geboden bewaren. En er staat er nog een keer in vers 3, dat wij zijn geboden bewaren. Daarin is de liefde Gods en zijn geboden zijn niet zwaar. Waarom staat er bewaren? Alweer bewaken. En het bewaken van Gods geboden is niet zwaar. Dat valt een kind van God niet zwaar. Nee, er staat niet en zijn geboden doen, dat doen ze ook. Door het geloof in Christus, want als wij de voetstappen van Christus drukken, dat houdt in de geboden doen. Ja, veel meer. Want de liefde stijgt boven het gebod. Daarom is de liefde de vervulling van de wet. Ja, het is geen, echt geen wiskunde, nee. Want dit is de liefde Gods, dat wij zijn geboden bewaren in de ark. In de ark. En als de wet in de ark ligt, dat ligt die, ook in de Nieuwtestamentische ark, dan kun je die niet oppakken en doen. Want dan stel je de wet naast Christus. Nee, nee. Wij bewaren, bewaken de wet in de ark. En de Nieuwtestamentische ark. Want ik draag uw heilige wet. Die gij de stervenden zet in het binnenste van mijn ingewand. En zijn geboden zijn niet zwaar. Nee. Kijk, als je de mensen de last oplegt. Je moet de wet doen. Dan leg je de mens de last op die de zwaar zijn moeten dragen. Hoewel de claim van de wet van nature op ons allen ligt. Op straf des drievoudige doods. Maar in vele kerken wordt ook zelfs Gods volk belast met de doedapperwet. En dat kan ook heel vroom klinken. Ja. Allemaal een doedatregel. Maar vanmorgen hebben we Paulus gehoord door de inspiratie des Heilige Geestes. Dat die naar deze regel wandelen. Welke regel bedoelt hij? Ik leef toch niet meer ik. Maar Christus leeft in mij. Omdat hij het voor ons gedaan heeft. Die nieuwe mens aangedaan is. Die oude mens afgelegd is. Dat is die regel. Dat is die nieuwe regel. En dat is niet het doedapperwet. En dan heeft hij het nog over de overwinning der wereld. En dat is, vat hij samen in de overwinning der wereld, ons geloof. Namelijk, zeggen de kanttekenaren, dat de vergezelschap is met al wat tot een waar geloof geëist wordt. Wat zulk een geloof kan niet bestaan zonder de onderhouding van Gods geboden. Ja, daar zijn ze nog een beetje zwanger van. Het doet dat door wet. Maar de onderhouding, ik vertaal het liever als een bewaking van Gods geboden. Want al pak je na het vangen genade, doet dat de wet weer op. Dan begint die wet alles opnieuw te vloeken. Ja, Paulus zegt, als ik nou zou opbouwen in hetgeen waar ik niet afgebroken ben, zo stel ik mezelf als een overtreder. Galaten 2 vers 18. Dat heb ik nog nooit horen preken, wat dat betekent. Maar de Heer heeft het wel al geopenbaard. En naar de mate van de kennis van Christus. En Paulus zegt, als ik nou weer Mozes stel in plaats van Christus, dan stel ik maar eens een overtreden. Waar genade op de lippen genoemd wordt, moet genade zijn en blijven. De vrije genade Gods, daar kan de wet niet naastgesteld worden, want de wet Gods claimt geen gehoorzaamheid meer van u. Een bekeerd mens, een echt bekeerd mens, een kind van God. Nou, want die claim het de wet met Christus verrekend. Ja. En Gods kinderen, die ontvangen een vervulde wet. Want het einde de wet is Christus, daar heb je de vervulde wet, tot rechtvaardigheid in iemand die gelooft. En deze is het, Christus, de Zoon Gods, want hier wordt een getuigenis gegeven dat Jezus is de Christus, de Zoon des levende Gods. Zoals ook Petrus heb getuigd op de vraag van Christus, wie zeggen de Joden dat ik ben, een profeet, maar wie zeg jij dat ik ben? Het wordt heel persoonlijk, hè? Gij zijt de Christus, de Zoon des levende Gods. En dan krijgt hij daar een bevestiging van de waarheid van zijn belijdenis. Vlees en bloed hebt u dat niet geopenbaard, maar mijn Vader die in de hemel is. En dus dat moet in ons leven wel gekend worden, ook die bevestiging. Ja. En deze is het die gekomen is door water en bloed. En wat ik kanttekening nou wil zeggen, is niet waar. Want dat ziet niet op het bloed wat en het water wat uit de wonden van Christus liep. Want er staat duidelijk, deze is het die gekomen is door. Niet voor, door. Dat staat ook echt in de grondtekst. En dan moeten we onderscheiden, dat is niet het water, het badwater van wedergeboorte, daardoor is die niet gekomen. Daarvoor is die gekomen, om dat toe te passen. Dat is ook niet het bloed dat rechtvaardigt, daarvoor is die gekomen, maar niet daardoor. Wat betekent dat dan? Deze die gekomen is door water en bloed. Dat water ziet op zijn doop, want daarvan geeft de Vader getuigenis van, want dat is een bewijs van het goddelijke zoonschap. Dat water, dat ziet op de doop, op de ondergang in de Jordaan, waarin die in onze doop gedoopt is en wij in zijn dood en doop. Dat kun je lezen in Romeinen 6. En deze is het die gekomen is door water en bloed. Als het dan niet ziet op de vergeving der zonde zelf, in de toepassing des harten, kan tegen verwijzen daar, dat ziet op de water en bloed wat uit de zijde van Christus. Nee, daar ziet het niet op. Want nogmaals, deze is het die gekomen is door. Waardoor is die gekomen? Waardoor is die openbaar gekomen? Toen die gedood werd, door Johannes, toen heb Johannes hem aangewezen. Zie het Lam Gods dat de zonde de wereld wegdraagt. Maar niet alleen, niet door water alleen, dat staat er duidelijk geschreven. Namelijk Jezus Christus, niet door het water alleen, maar door het water en het bloed. Wat moet er dan verstaan onder en het bloed? Nou, ik heb er wat verklaringen op nagelezen. Een ellenlange verklaring. En dan kwamen ze toch weer op de bloedstorting aan Golgotha's kruisheuvel. Nou, dat wordt er niet meer bedoeld. Nee, we moeten goed lezen wat er staat. Deze is het die gekomen is door. Door het water, door het baptism, waardoor die openbaar gekomen is, maar hij is al eerder openbaar gekomen, door het bloed. Waar ziet dat op? Op zijn besnijdenis, toen is het bloed gevloeid over de hele kerk. En dat ziet op waardoor hij gekomen is. Zo is hij in de wereld gekomen. Hij werd besneden en daar heeft Simeon getuigenis van gegeven. De verwachting Israëls, daar hebben vele heiligen getuigenis van gegeven. Dat hij daardoor gekomen is, in de wereld gekomen is. Bij de besnijdenis vloeide het bloed van Christus. Stap daar niet overheen. Want dan stap hij over zijn ganse borgstelling heen. En daarom komt die prediking, die Sinterklaas-prediking over Christus. Dat is een valse Christus, een valse Christus-prediking. Nee, dit is een echte kerntekst dat Jezus de Zoon van God is, omdat hij gekomen is door water en bloed. Want zijn besnijdenis had goddelijke waarde. Dat kun je ook zeggen van zijn bloedstorting op Golgotha's kruisheuvel en in de hof van Gethsemane. Maar dat ziet dat hij de zonde des volks op zich genomen had. En daar staat zijn besnijdenis niet los van. Maar dat ziet veel meer op de vervulling van de oud-testamentische wetgeving. De besnijdenis is overgegaan in de heilige doop. Hoe verstaan? De besnijdenis gold alleen voor het volk Israël als verbondsvolk. Niet meer voor de heidenen die tot bekering gekomen zijn. Absoluut niet. Nee, hij is in de wereld gekomen, kan je lezen, door water en bloed. Nou, dat ziet op de besnijdenis. Het bloed wat daar vloeide. En het water, het doopwater, waarmee die gedoopt is door Johannes. Zo is die openbaar gekomen. En direct na zijn doop gaf de Vader getuigenis. En toen kwam de Heilige Geest op hem in de gedaante van een duif. Deze is mijn geliefde zoon, in de welke ik mijn welbehagen heeft, hoort hem. En dat klinkt op elke bladzijde van de Bijbel. Deze zijn het die van mij getuigen, de wet en de profeten, zoals ook tot de Emmausgangers werd gepreekt. En zoals ook de Vader getuigenis geeft dat Christus, Jezus, de Zoon van God is. En zo was ook de apostolische prediking in de beginnen. Lees de Handelingen maar. Waarin Paulus in al die plaatsen uit de schriften bewees dat Jezus de Zoon van God is. Dat was voornamelijk de inhoud van zijn prediking in het begin. En hij overtuigde de Joden, hij overtuigde het volk dat Jezus uit de schriften de Zoon van God is. Want dat was natuurlijk discutabel gesteld, onder andere door de proselieten en de Samaritanen, dat Jezus voor een profeet werd gehouden. En dat doen de islamieten nog. Was een profeet, maar niet de zoon van God. Dus dat is natuurlijk ook het getuigenis van de apostel Johannes in zijn brieven. Dat gaat voor een groot gedeelte over het bewijs dat Jezus de zoon van God is. En zoals de belijdenis van de moorman klinkt, ik geloof dat Jezus Christus de Zoon van God is. En dat zegt Petrus ook nogmaals. Gij zijt de Christus, de Zoon des levende Gods. Dat is echt fundamenteel. Dat moet wel eerst geloofd worden met het ware geloof. Daaruit vloeit voor de vergeving der zonden. Door het bloed van Christus en de wedergeboorte als het badwater die een mens reinigt. Deze is gekomen door water en bloed, namelijk Jezus, de Christus. Niet door het water alleen, maar door het water en het bloed. En het komt wel ter sprake dat het water en het bloed uit de wonden van Christus liep, niet vermengd, maar gescheiden. Dat komen we straks op in vers 8, want dat gaat er wel over. Eerst wat er verder staat geschreven in vers 6. Deze is het die gekomen is door water en bloed, heb ik u al verklaard. Namelijk Jezus de Christus, niet door het water alleen. Niet door de heilige doop alleen. Zo is die niet alleen openbaar gekomen. Maar door het water en het bloed. Kun je nooit van elkaar scheiden. Want dat ziet op de overgang van het Oude en Nieuwe Testament. De besnijdenis en de heilige doop. Maar ook veel meer op de vervulling van die oud-testamentische orde. En van die oud-testamentische wetgeving. Zoals ceremonieel als burgerlijk. Daarvan is Christus ook de vervulling. In Christus is dat afgedaan. Maar zo is die wel gekomen. Zo is die wel openbaar gemaakt. Zo is die in de wereld gekomen. En de geest is het die getuigt dat de geest de waarheid is. De geest is het die getuigt. Dat is de heilige geest. Dat de geest, dat is het evangelie. Daar staat hier ook met een kleine letter geschreven, zat het ook gerust met een grote letter, maar om te onderscheiden de Heilige Geest van het evangelie, daarom hebben ze dat zo geschreven, dat is wel juist. De Heilige Geest is het die getuigt dat het evangelie van Christus de waarheid is. Daar geeft de Heilige Geest getuigenis van. Want drie zijn er die getuigen in de hemel. Dat is de Vader, het Woord, dat is de Zoon, Christus is het vlees geworden Woord. En de Heilige Geest en deze drie zijn één. Hier wordt de heilige drie-eenheid bewezen. En als je een bewijs wil vinden van de heilige drie-eenheid, van de leer van de heilige drie-eenheid, dan moet je niet een boek opslaan naast Gods woord. Nee, dat bewijst levend Gods woord zelf. Dit is het harde bewijs dat de Vader, de Zoon en de Heilige Geest één God, waarachtig God, onderverdeeld in drie personen. De Vader, het Woord, Christus, vlees geworden Woord, en de Geest. En deze drie zijn één, namelijk van wezen en natuur, die alle drie van deze zaak gezamenlijk en eenerlei getuigen. Het getuigen niet tegenstrijdig, dat is onmogelijk, want het is een heilige drie-eenheid. En vroeger zei Gods volk de drieheid in de eenheid en de eenheid in de drieheid. Ja, dat is echt een heilig fundament van de leer van de apostelen en profeten. Degenen die niet geloven in de heilige drie-eenheid kunnen niet zalig worden. Heel eenvoudig. Ook als je niet gelooft dat Jezus de Zoon van God is, kun je zalig worden. Hier worden de pilaren, de grondvesten van de leer van Christus, ons voorgehouden. Dus er in de hemel zijn de drie getuigen. En daarvan staat geschreven, waarvan getuigen ze? De heilige drie-eenheid getuigt van de heilige drie-eenheid. Goed verstaan. En de Vader geeft getuigenis van de Zoon. En de Zoon geeft getuigenis van de Vader. En de Heilige Geest beaamt het. Zo heb ik het ook verstaan. En dan komt vers 8, dat is ook een hele grote kerntekst. En drie zijn er die getuigen op de aarde, de Geest en het water en het bloed. Goed verstaan, er staat op de aarde. En eerst ging het over, hoe is Jezus in de wereld gekomen? Door water en bloed. En dat heb ik u verklaard waar ik dat op ziet. Maar hier gaat het in vers 8 over de drie getuigen op aarde. De Geest, omdat de Geest als tweede trooster naar deze wereld is gezonden. De Heilige Geest is de plaatsvervanger van Christus op aarde. En dat pretendeert de paus te zijn met al zijn godslastige pretenties. Dat is ook de zonde tegen de Heilige Geest. Ook de fariseeën bedreven die zonde, daar gaat het hier ook over. In dit hoofdstuk kom ik straks nog op terug. De zonde tot de dood, als hij zegt dat Christus werd gedreven door de duivel, is de zonde tegen de Heilige Geest. Hij werd gedreven door de Heilige Geest. En als je daar een onreine geest van maakt, dat is de zonde tegen de Heilige Geest. Ja, dus dat is ook niet moeilijk te verstaan. En drie zijn er die getuigen op de aarde. De Geest, dat heb ik ervan gezegd. Plaatsvervanger van Christus op aarde. Als tweede trooster, overal tegenwoordig. En het water, dat ziet wel op het water en het bloed wat uit de wonden van Christus liep. Daar zal ik straks bij zeggen wat ertoe behoort. Het water ziet op de wedergeboorte en het bloed op de rechtvaardigmaking. Want daar staat op de aarde, op de aarde. In de hemel hoeven er geen zonden vergeven te worden. Want dat is alles vergeving en heerlijkheid. En daar is God alles in en alle. Er staat duidelijk bij op de aarde. De Heilige Geest en het water tot wedergeboorte en het bloed tot rechtvaardigmaking. En deze drie zijn tot één. Dus dat betekent, je kan de geest, de water en het bloed als de drie getuigen op aarde geen seconde van elkaar scheiden. Want deze drie zijn tot één. Dat is ook een drie-eenheid. Niet de goddelijke drie-eenheid van de goddelijke personen. Maar er staat wel heel duidelijk, onafscheidelijk met elkaar verbonden, de geest en het water en het bloed. En dat komt ook voort uit Christus. Maar daardoor is hij niet gekomen. Hij is niet door dat water en het bloed uit zijn wonden op deze wereld gekomen. Nee, hij is in deze wereld gekomen door water en bloed. Door het bloed van de besnijdenis en door het water van Aaron. Ja, dat is echt fundamenteel om dat te onderscheiden. Want anders gaan wij het kruis plaatsen in Bethlehem. Hoewel het daar ook onlosmakelijk mee verbonden is. Want als je het hebt over het geboren kindje in Bethlehem, dan kan je daar het kruis niet van uitsluiten. Want dat liggen in de kribbe was al onder het kruis. Dat was al onder het kruis. Hij is direct onder het lijden geplaatst met zijn nederige geboorte uit de maagd Maria. Maar het is alles wel onderscheiden. Als er staat geschreven in Romeinen 10 vers 4 dat het einde van de wet is Christus, dan moet je er ook niks anders van maken. Dan moet je daar niet het begin van maken. Hoewel hij het begin der schepping Gods is. En hij is ook het begin van de wedergeboorte, van de herschepping Gods. Absoluut. En in dat verband is Christus ook het begin van de wet. Maar de wet van Mozes, de engelen hebben de wet van Mozes aan Mozes besteld. Maar de zaligheid is door Jezus Christus geworden. Je kan niet die twee met elkaar mixen. Christus en Mozes worden in onze dagen wel gedaan. Omdat er natuurlijk de massa, de godsdienstige massa, is verstrikt in het doen dat er werd. Ook na het vaak van naden wordt Gods volk last opgelegd die te zwaar zijn om te dragen. Want het bewaken van Gods geboden is heel iets anders. Het bewaren van Gods geboden is heel iets anders dan het doen dat er werd. Het is feitelijk de opposite. De opposite. Ja, ja, je moet de wet doen, want na ontvangen genade krijg je dan de vermogens om de wet te gaan doen. Wat een valse leer. Dat is een hele valse leer. Het geloofsoog is niet op de wet gericht. Maar wel is het geloofsoog gericht op de ark. Ik draag uw heilige wet, want de ijver van Gods huis had hem verteerd. Daar is het geloofsoog wel op gericht, want dan krijgt Christus in alles en van alles de eer. En als je de wet naast Christus plaatst, dan onteer je Christus. En dat deden die lieden in Bethsemes, die haalden de wet uit de ark en er vielen duizenden doden. Kijk, daar heb je het prijskaartje ervan. Als je de wet van Christus gaat scheiden, als je de wet uit de ark haalt en naast Christus zet. En deze drie zijn er die getuigen op de aarde. Ze getuigen, de geest en het water en het bloed, ze getuigen dat het bloed van Jezus Christus reinigt van alle zonden. Want hij is onze zonde. 1 Korinthe 1 vers 30. Dat is ook een heilige drie-eenheid, met name kleine letters. Die heilige drie-eenheid, de geest, het water en het bloed. En dat is de heilige drie-eenheid met kleine letters. Nooit van elkaar te schijnen. Dat zijn wel de kernteksten en we komen er in de loop van de prediking nog, verwijzen we wel weer naar terug. Maar er staat, indien wij de getuigenis der mensen aannemen, de getuigenis Gods is meerder van eeuwigheidswaarde, betekent dat. Want dit is de getuigenis Gods, welke hij van zijn zoon getuigde, wat er in die zojuist voorgelezen en verklaarde verzen staat opgetekend. Daar heeft de Vader getuigd dat deze is mijn geliefde zoon. Net vlak na de doop van Johannes, de doop van Christus, gaf de Vader getuigenis van dat was zijn introductie op aarde. Daarvoor was hij veel meer nog verborgen als de Zoon van God. Want dat getuigenis moest eerst klinken uit de hemel voordat hij zijn borgwerk kon aanvangen. Voordat hij geheel vervuld werd zonder mate met de Heilige Geest. Ja, voor Christus is Pinksteren dus geschied net na de Heilige Doop. Net na zijn doop. En toen kreeg hij de Pinkstergeest zonder mate. Zonder mate, want zonder die geest. Dat betekent niet dat Christus voor de Heilige Doop zonder de Heilige Geest. Nee, want toen was hij ook God. Ja, vanaf de geboorte uit de maagd Maria lag God daar in de kribbe. Ja, ja, absoluut. En zo is hij ook aanbeden door de wijzen uit het oosten. En zo is hij ook aanbeden door de herders in Efratas velden. Ja, dat waren allemaal geen dominees. Maar de Heere die zorgt, niet vele wijzen, niet vele edelen. Nee, de Heere wil de eenvoudige steeds gadeslaan. Die wijzen uit het oosten hebben hun wijsheid ingeleverd voor de wijsheid Gods. Het welk is Christus. Dat kun je toch uit de geschiedenis wel lezen. Kinderen, kunnen jullie ook nog wel lezen. Absoluut. De herders uit Efratas velden, wat waren dat voor domme figuren in de ogen van de fariseers? Tel heel niet mee. Die behoorden tot het volk dat vervloekt was omdat ze de wet niet kenden. Paulus die heeft het ook, het Galaten 6, ons voorgelezen, zegt de heer Jezus trouwens zelf ook. Dat ze zelf de wet niet onderhouden. En die zich op de wet beroemden. Nee. Witgepleisterde graven. Ja, nou, witgepleisterd graf. Je moet op elk woord letten. Dus indien wij de getuigenis de mensen aannemen, kan ook waar zijn, dat heeft geen goddelijke waarde. De getuigenis Gods is meerder, want dit is het getuigenis Gods welke hij van zijn zoon gegeven heeft. Namelijk van Jezus Christus, dat hij de ware en enige zaligmaker is. Dus wat Johannes hier wil zeggen, de heilige drie-eenheid. En hij bewijst dat de Zoon Gods en onze Verlosser tweeërlei getuigenis daarvan wordt gegeven. In de hemel en op de aarde. In de hemel door de heilige drie-eenheid en op de aarde door, dat kan je ook een heilige drie-eenheid, maar dan wel met kleine letters. Hoewel de heilige geest altijd met kapitale letters geschreven behoort te worden. Deze drie zijn tot één. Dat getuigenis, maar ik heb ook gezegd, daar hoort ook het bloed der martelaren bij, niet als aanvulling op het bloed van Christus, nee, maar als getuigenis. Want het bloed der martelaren wordt genoemd het zaad der kerk. Dat kun je in de geschiedenisboeken lezen, maar dat kun je ook uit deze teksten Dan kan je eruit lezen. Het staat er wel niet letterlijk geschreven, maar het bloed en de makelaar, je kan het wel nadrukkelijk lezen in het boek Openbaring. Heere, hoe lang, o barmhartige Heer, zult gij ons bloed wreken, dat op de aarde is, en dat op de aarde vergoten is. Ja? Dus, niet als aanvulling op het bloed van Christus, want dan krijg je een druppel mensenbloed bij. Nou, maar als getuigenis, het bloed der makelaren, ook het lijden van de christenen, van Gods kinderen in het algemeen, dat is een getuigenis. Dat is een getuigenis. En dat klinkt ook door in de prediking, want de prediking is ook een getuigenis. Maar dan moet het zijn de prediking van het woord, van het onvervalste woord van God. Die in de Zoon Gods gelooft, heeft het getuigenis in zichzelf. Dat wordt gelijk alweer een toetssteen. Wordt er genoemd, want als je zegt in de Zoon Gods te geloven, en je hebt het getuigenis des Heilige Geestes niet in jezelf, niet in je hart, dan is het niet een waar geloof in de Zoon Gods. Daar staat geschreven, heeft het getuigenis in zichzelf, dat is door de Heilige Geest, die het geloof als gave heeft gegeven. En daar wordt Gods volk ook in bevestigd. Ja, God zal ze zelf bevestigen en schrijven. Die heeft het getuigenis in zichzelf, in zijn hart. Die God niet gelooft, heeft hem tot een leugenaar gemaakt. Ja, dat is ook wel een hele fundamentele uitdrukking van een apostel Johannes, geïnspireerd door de Heilige Geest. Want hier wordt gezegd wat Paulus zegt in een van zijn brieven, dat degenen die Christus niet lief hebben, vervloekt zijn. Daar legt hij het aan het thema op. Dus dat betekent dat onbekeerlijkheid, dat is voor geen uur, voor geen minuut een optie. Dat is nooit een argument van God moet het doen. Dat is allemaal de grootste goddeloosheid ten top. Het is een eeuwig wonder als een mens, als God een mens bekeert. Maar dat betekent natuurlijk niet dat je een slachtofferrol kunt spelen, zolang je nog niet bekeerd bent. Nou, de Heer die zoekt alleen het verlorene. Geen slachtoffer, maar schuldenaar. Ja, en hier staat geschreven, die niet gelooft, die God niet gelooft. Dus dat getuigenis wat God geeft over zijn Zoon, die God daarin niet gelooft, heeft hem tot een leugenaar gemaakt. Want het wordt ook gezegd door de Heilige Geest. Dewijl hij niet geloofd heeft, het getuigenis die God getuigd heeft van zijn Zoon. Daar werden ook zelfs de begenadigde emmers gaan er nog in onderwezen. O, gij onverstandig en traag om te geloven. Is dat eigenlijk om niet te geloven. Wat van Mozes en de profeten over mij is geschreven. Ze hadden de schriften vergeten. Ze hadden, ja, je moet er maar in lopen. En ze waren niet zonder de liefde, want het was de smart van hun hart, wij dachten dat deze het was, op welke wij hoopten, de zaligmaker der wereld. Johannes de Doper zegt dat zelfs in de kerken. Zijt gij het die wij hebben verwacht, of verwachten we een ander? Dat moet je eigenlijk nooit boven verheffen, want nogmaals, wie meten staan ziet toe dat hij niet vallen. Gods volk is, die is niet zelfverzekerd. Daar heb ik het goede woord. Is niet zelfverzekerd ten aanzien van het geloof. Nee, de Heilige Geest geeft gedurig die zekerheid des geloofs. Is afkomstig van de Heilige Geest. Daarom ook het getuigenis in de hemel en het getuigenis op aarde. Daar leeft de kerk van. Daar leeft de kerk van. Daar worden ze steeds weer in bevestigd. In het water en het bloed. En waardoor de Heer Jezus op aarde gekomen is in zijn dood. Dat wordt verklaard voornamelijk in Romeinen 6. Daar zet Paulus de doop van Christus uiteen in het kader van de leer der zaligheid. En ook zijn bloed wordt duidelijk in de schriften getuigd waardoor hij in deze wereld gekomen is. Dat was al toen die baby was. Toen werd hij al besneden, ten achtste dagen. Toen heb het bloed van Christus al gevloeid. Niet voor hemzelf, dat ging over heel de kerk. Daardoor is hij in de wereld gekomen. Daardoor is hij openbaar gekomen. En daar geeft God getuigenis van. Bij de aanvang van zijn drievuldig ambt, na zijn doop, dat de Heilige Geest op hem daalde in de gedaante van een duif. En daar klonk tegelijkertijd het getuigenis des Vaders over de Zoon. En als wij dat in ongeloof blijven verwerpen, dan hebben we God tot een leugenaar gemaakt. Dat is een heel ernstige uitdrukking, want God tot een leugenaar. Dan zou je zeggen, ja, maar dat doe ik niet. Dat doe je wel, zolang je niet in Christus gelooft. Zolang je het getuigenis des Vaders niet gelooft. Dat Jezus de Zoon van God is. En dat wordt dan wel bedoeld met een persoonlijke toe-eigening. Maar bovenaan staat dat Christus de Zoon van God is. Dat Jezus Christus de Zoon van God is. Dat hij zelf God is. Want de Zoon van God is God zelf. En die goddelijke eer moeten wij hem ook geven. Ja, dat moeten. Dat is ook weer een ongelukkig woord. Want dat gaat ook vanzelf of helemaal niet. Gij zijt de Christus, de Zoon des levende Gods. Dus daarin geeft Petrus Christus de eer die hem toekomt. Wie zeggen de mensen dat ik ben? Wie zegt gij nou dat ik ben? Die vraag komt tot ieder persoon. En als de getuigenis uitblijft, ja, geloof je dan wel in de Zoon van God? En geloof je dan wel dat Christus de Zoon van God is? Want dat is echt fundamenteel. Dan moet je maar zo niet gelijk zeggen, ja, dat geloven wij wel. Nou, dat moet dan maar eens beproefd worden. Dat moet dan maar eens beproefd worden, want dat wordt juist in de grootste beproeving, wordt dat beleden. En die moorman, wat is er allemaal aan vooraf gegaan aan die belijdenis? Hij is in Jeruzalem verworpen, want hij was een gesnedene. Hij mocht niet in de tempel. Dat was voor eeuwig verloren. En dan ging hij zijn weg, welke woest was. Dat was voor die man de brede weg naar de hel. Dat kan ik je echt verzekeren. En als hij daar aan die experience vreemd bent, ja, dan zal je dat altijd ontkennen. Man. Dat doe je dan wel tot je eigen bedrijf. Ook de vraag die tot Filippus gesteld werd, van wie zegt de profeet dit, van zichzelf of van de ander, was een vraag op leven of dood. Ik heb het nooit zo horen preken, maar daarom is het nog wel waarachtig bijbelswaar. Ja, dat was maar niet zo'n nieuwsgierige vraag. Zo is ook Zacchaeus preken en tekenen, dat hij zeg maar met zijn gitaar in die boom zat. Ja, forget it. Nou, hij wilde nog één keer zien wie hij was. Oh, dat ging op de punt van een naald. En toen viel genade vrij. Zacchaeus kon haast ook af, want ik moet heden in mijn huis blijven. Dat eeuwige wonder, hoe de zoon God zich openbaart. Dat werd op die vroegere zeldschappen wel gevraagd. Hoe zijt gij aan hem gekomen? Hoe is die in je ziel geopenbaard? Hoe was hij eronder? En wat volgde erop? Wat ging er aan vooraf? Nou, dat kon men vroeger aan elkaar vragen. En tegenwoordig mag je niet oordelen, dus omdat ze het zelf niet kennen, zeggen ze dat natuurlijk allemaal die dominees. Want ze weten er zelf niks van. Ja, ik zeg niet dat nou alle dominees onbegenadig zijn, maar ik geloof niet in hun roeping. Want dan zou je echt wat horen. Dan zou je meer bezuinen horen klinken. En dat bezuingeluid, dat was door God geboden. Tweelei bezuingeluid tot de vergadering van de gemeente Gods. En dat het leger zich strijdvaardig maakte om de vijand te bestrijden en te verslaan. Ja, de bezuinen klinken wel nog, maar niemand trekt ten strijde. Ik heb het over Gods woorden, dat is niet mijn verzinsel. Niemand trekt ten strijde. En daar zei je natuurlijk ook, als je 86 brief hebt geschreven, dan zei je dat bijval, moeten we gaan beginnen. En dan wel waarachtig, niet natuurlijk als een bewijs van je zogenaamde etalagekast. Nou, want och, de Heer kijkt dan wat dat betreft over het dwars doorheen en dan krijg je ook kennis aan de ogen Gods die de ganse aarde doorlopen. Dat kan ik je wel echt verzekeren en daar kan ik getuigenis van geven, vooral in die eerste liefdestijd. De ogen des Heren waren op mij geslagen en ik kon niet kijken naar de zon. Kon niet. Kon echt niet. Nou, het was allemaal zout en gemor in die industriële fabrieken. En daar heb ik de wonderen Gods meegemaakt. Ja, in de kerk niet, daar maak je zoiets niet mee. Nou, daar word je zo ongeestelijk van als wat. Maar in de wereld, ja, op zich niet hoor, want wat ik vanmiddag nog over eenzaamheid. Maar eenzaamheid brengt de mens op zich nergens. Nou, kijk, als je nou ontvangt van genade, eenzaam en gemeenzaam, ja. Maar we moeten daar maar niet te vroom over spreken, want de omstandigheden brengen je niet dichter bij God. Of dat nou voorspoed is of tegenspoed. Op zich niet. Nou, absoluut niet. Nee, dat gaat van God uit. Hij wil de eenzame, ja, wil die gedenken, steeds gade slaan. Maar dan, afgezonderd van de wereld, het volk wat alleen woont in het woud, daar is de Heere, buiten de legerplaats betekent dat, daar is de Heere te midden van de zijn. En dat is geen stationaire situatie, die zijn op weg naar het vaderhuis. Die verwachten, de stem der archangels die klinkt er zo, gaat uit de bruidegom tegemoet. Ja, als we daarvan gevuld zijn, ja dan wordt het waar. Uw goede tierenheid is beter dan dit leven. Hoewel we aan deze zijde van het graf ook nog een roeping hebben te vervullen, maar wel altijd om er nog aan te beginnen. Als ik daar al gevorderd in ben, ja, dan is dat niet uit God. Nee, 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 nee. Want de apostel zegt, wat wij gedaan hebben, dat hebben we gedaan als onnutte dienstknechten die het slechts schuldig waren te doen. Daar reken je toch niet zin voor? Nee, natuurlijk niet. Tegenwoordig dan gaan ze natuurlijk met vrachtwagens, met verzopen wasmachines naar het Oostblok. Nou, daar reken ik gewoon geen cent voor, dat kan ik je echt wel vertellen. Dan wel. Een beker koud water, en daar behoort natuurlijk veel meer bij. Maar zoek het nou niet in de hoeveelheden, in al die dozen oud papier. Nee, als jij een kind ontvangt van God, in je huis ontvangt hem als een engel. Want het zal openbaar komen dat je dan een engel hebt geherbergd. En dat zal je dan ook worden vergolden. Deze dingen heb ik u geschreven, die gelooft in de naam van de Zoon Gods, opdat gij weet dat gij het eeuwige leven hebt, omdat gij gelooft in de naam des Zoons van God. He, dus daar wel heel veel nadruk op gelegd, op de geloof in de naam des Zoons van God, op het geloof in de Zoon Gods. En daar verbindt de apostel al die toetsstenen aan, de liefde uit God. Dat is onlosmakelijk gepaard met het bewaren van zijn geboden. Dus als je iemand die dat claimt in de zonde leeft, dan kun je al sowieso zien aan de vruchten dat het niet waar is wat hij zegt. Dat is zo eenvoudig. Maar doorzoek eerst je eigen hart. Doorzoek eerst je eigen hart. En kijk niet in de eerste plaats naar buiten, maar naar binnen. En dan in de aanroeping van Gods naam. En indien wij weten dat hij ons verhoort, wat wij ook bidden, zo weten wij dat wij de beden verkrijgen. En dat is als wij bidden naar zijn wil, al wat gij de Vader begeert in het geloof, dat zal hij u geven. Nou, dat geloof kan nooit te veel van God verwachten. Nee. Wel te weinig, maar nooit te veel. Want daarom is het geloof in de gemeenschap des Heren tot alles toe in staat, tot alles toe in staat. Het betekent natuurlijk niet dat het geloof een goddelijke status kan worden gegeven. Nou, de mens wordt nooit geen God. Want dat heb je natuurlijk met die levende vleeselijke heiligmaking. En dan wordt het vlees vergoddelijkt. Weet je wat ze dan leren? Dan wordt het beeld Gods in de mens hersteld. Wat een ketterij. Ze horen niet eens wat ze zeggen. Nou, wij worden in het beeld Gods hersteld. Want het beeld Gods zelf, dat is Christus. Dat kan niet vernietigd worden. Nou, dat is niet mogelijk. Christus is het uitgedrukte beeld van de goddelijke zelfstandigheid. En daar geeft de Vader getuigenis van. Dat dat zijn zoon is. Gij zijt mijn zoon. Heden heb ik u gegenereerd. En toch is de Zoon van eeuwigheid net als de Vader en de Heilige Geest. God kent geen begin. En toch wordt Christus in zijn borgstelling het begin der schepping Gods. Dat is zijn zoonschap. Maar hij is ook het begin van de wedergeboorte. En dat is zijn borgstelling. Indien iemand zijn broeder ziet zondigen. Nou komt er een tweede gedeelte. En dat willen we ook graag nog enig horen zeggen. Indien iemand zijn broeder ziet zondigen, een zonde niet tot de dood. Dat betekent een zonde niet tot de dood. Er is een zonde niet tot de dood. Dat betekent dat die zonden vergeeflijk zijn. En er staat hier zelfs geschreven dat als hij, en daar wijs ik nog een keer op Galaten 6 vers 1. Indien iemand overvallen is door enige misdaad. En je brengt dat bij God. Het zal hem vergeven worden. Dus dat geloofsgebed, en daarom staat er ook, een krachtig gebed des rechtvaardigen vermag veel. De voorbeden van Christus vermag alles, maar een krachtig gebed des rechtvaardigen vermag veel. Zelfs als je broeder of zuster in de zonde is gestruikeld bij accident, dan heb die voorbeden van een geroepen kind van God, van een geroepen heilige, bedoel ik te zeggen. En het zal hem vergeven, natuurlijk op grond van de bloedstorting van Christus. Daarom draagt ook anders lasten. Breng ze aan de voeten van Christus. Dat betekent niet dat je met die lasten moet blijven lopen. Net als die vrienden waar ik vanochtend ook al een opmerking heb over gemaakt. Die last kwijtraakte aan de voeten van Christus. En het zal hem vergeven worden. Dus dat gebed voor elkaar, dat is maar niet een leeg bidden. Nou, dat heeft echt betekenis. Dat heeft echt inhoud. Op grond van de bloedstorting van Christus. Want hier staat het ook. Indien iemand zijn broeder ziet zondig en zondig niet tot de dood, die zal God bidden en hij zal hem, die broeder die zondigt, het leven geven bij hernieuwing. Dat staat hier. Dus dat gebed, denk erover, Dat moet je wel naar waarde weten te schatten. Niet dat je daarmee moet etaleren. Nou, dan is het niet waar. Dan is het niet waar. Maar laat het de Heere weten. Degene, zeg ik, die zondigen niet tot de dood. Er is een zonde tot de dood. En voor dezelfde zonde zeggen ze niet dat hij zal bidden. En daar bedoelt een apostel mee de zonde tegen de Heilige Geest. Want die is onvergeeflijk. Ja, je kan wel eens in het algemeen zeggen dat zijn doodzonde, als de zonde natuurlijk godslastering, profaan bedreven wordt. Maar alle lasten tegen de zoon, zegt de Heer Jezus zelf, is te vergeven. Maar dan moet je ermee wel voor God in de schuld komen als een doodschuldige zondaar in de aanvaarding van je welverdiende straf. Dat geldt natuurlijk ook in het kader van de eerste straf van de verwerping. Absoluut, wij hebben schuldenaar te worden voor God. En daardoor heb ook Christus de tweede troostige zonde, opdat hij de wereld zal overtuigen van zonde, gerechtigheid en oordeel. Dat gaat er allemaal niet buiten, want die hartelijke belijdenis van zonde en schuld, die komt alleen openbaar als een mens tot de hel toe vernederd is. Want dan heeft hij niks meer te verliezen. Dan ziet hij ook waarlijk in, uw doel is rein, uw vorm is gans rechtvaardig. Ja, toen ik voor de poorten van de hel lag, nou kon God me geen kwaad meer. Anders heb je altijd nog wat te beveiligen. Ja, te redden wat er te redden valt. Maar daar niet meer, daar niet meer. Moet je echt zeggen. Alle ongerechtigheid is zonde en er is een zonde niet tot de dood. Dat is al eerder gezegd, maar die herhaling is wel noodzakelijk, opdat we er werkelijk acht op zouden slaan. En dat daar ook een onderscheid door het geloof in mogelijk is. Hoewel wij niet als een keurmeester daarin moeten wegen om daarmee rond te reizen. Dat is niet de roeping. Maar als we ermee geconfronteerd worden. Op Refoweb staat bijvoorbeeld de grootste godslasteringen uitgestald. Dat absoluut de zonde tegen de Heilige Geest betreft. En als je daar als dominee, als panelid meedoet en je zegt er niks van, dan wordt het die dominees toegerekend. Dat zal ik je echt vertellen, anders weet je niet wie God is. En wij weten dat een iegelijk die uit God geboren is, niet zondig. Dat bedoel niet mee te zeggen dat Gods volk niet kan strijken in de zonde, want dat is niet dagelijks. Maar niet zondig, namelijk tot de dood. Nee, dat is niet mogelijk. Dat is niet mogelijk. En dat is ook niet mogelijk voor de wedergeboorte, wat een kind van God betreft. Een kind van God kan voor zijn wedergeboorte niet sterven. Lichamelijk sterven. Niemand. Dat is niemand. Maar hij kan ook niet de zonde tot de dood bedrijven voor zijn wedergeboorte. Ook niet daarna, maar zeker ook niet daarvoor. Als de zonde tot de dood bedreven wordt, er is geen vergeving voor. Dan zou die nooit toegebracht kunnen worden tot de zaligheid. Dat is natuurlijk niet zo. Nee. De zonde tot de dood, kan je iemand uitwijzen? Ja, Judas heeft de zonde tot de dood bedreven toen hij Christus verriet. Dat was een zonde tot de dood. De fariseeërs hebben de zonde tot de dood bedreven. Toen ze zeiden, hij heeft Beelzebul, hij heeft de duivel. Dat is de zonde tot de dood. Onvergeeflijk. En die zijn allemaal ter hel gegaan. Wie het ook is, wie het ook is. En je moet denken, de fariseeën die hadden daar nog het leven in. Judas die kwam nog tot wettisch brouw. Ik heb verraden, schuldig, bloed. Het hielp niet meer. Daarom heeft hij zijn eigen ook verhangen. Want maar de fariseeërs die hadden daar hun leven in. Hoeveel lees je niet? Ze hadden bijvoorbeeld besloten niet meer te eten, niet meer te drinken, totdat ze Paulus hadden omgebracht. Dus dat was hun leven. Ze werden gedreven door duivelse haat. Nou, dat kun je natuurlijk in onze dagen wordt dat vermenigvuldigd met kwadraat. Want neem je het al in horizontale zin op voor de waarheid, dan ben je een terrorist. Als je dat nog niet door hebt, ja, dan ga je het nooit meer zien. Dan ga je het echt nooit meer zien. Want in deze wereld wordt nou de zonde tot wet verheven. En de Heer is bezig om zijn oordelen uit te gieten. En in die kerken, ze gaan maar door. Heiligavondmaal vieren. En ja, je kan wel eens een bidden gaan stellen, maar dat is ook allemaal wet. Dat is allemaal wet. Over de breuk van Jozef een beetje grienen. Allemaal wet. Want ze geven er nog geen cent voor op. Die dominee Stolk van de Griffemiddag gemeente, die had er een boekje uitgeschreven. Ja, hij zegt, dat mag niet. Ja, maar je mag het zelf ook niet doen. Je bent lid van een afgescheiden kerk. Is unbelievable. Ze weten niet eens wat ze zeggen. Wij weten dat een iegelijk die uit God geboren is, niet zondig. Maar die uit God geboren is, bewaakt zichzelf en de boze vat hem niet. Dus de boze vat hem niet. Goed verstaan. Gods volk kan wel eens bevangen worden door de strikken van de duivel. Maar de boze vat hem niet, wederstaat de duivel en hij zal van die vlieden. Als we maar doet aan de Heer Jezus Christus, Dat betekent, doet aan de volle wapenrusting Gods. Dat is exact precies hetzelfde. Want Christus is onze wapenrusting. Christus is ons schild, ons loon in groot. En als we in die gemeenschap leven, dan kan de boze ons niet vatten. Niet raken. Niet raken. Dat is, heeft geen vat op hem om hem in een of andere zonde te trekken. Nou, Jozef in Egypte liep in die wapenrusting Gods. Toen die verleiding van Potifera, toen hij daarmee geconfronteerd werd. En toen riep hij uit, zal ik zulke grote kwaad doen en zondig tegen God. Laat ik zeggen, Jozef, dat moet haast, die hebt daar in de eerste liefde gelopen. Ja, dat moet haast. Want anders had hij die weg naar Egypte. De Heer heeft hem volgegoten met de liefde Gods. Want anders had hij die gang in de gevangenis, had hij niet uitgehouden. Hij werd dan door die schenken bedrogen. En die zou gelijk een pleitrede houden aan het hof van Farao. Dat gebeurde allemaal niet. Dat ging allemaal op de lange baan. Maar je ziet ook, Jozef die werd ook in de gevangenis nog gebruikt om het zijn van schijn te onderscheiden. En daarin heeft hij geleefd in de gemeenschap God, want het staat ook duidelijk dat God met hem was. En dan kon hij ook zeer zuiver onderscheiden wat die bakker allemaal verklaarde van zijn droom. Maar dat werd zijn ondergang. Dat werd ook geprofiteerd, dus ook uitgekomen. En van die schenker, ja, die werd hersteld in zijn ambt, want dat was toen een ambt. Zoals Nehemia had aan het hof van Artaxerxes. Want als hij schenker van de koning was, dan moest hij wel tot je haarwortels en tot je tenen toe vertrouwd persoon wezen. Anders dronk de koning echt niet uit je beker. Dus dat was wel, even by the way, wel een hoog ambt aan het hof van de koning. Dus de boze vat hem niet, dan laat jij hem niet verleiden om de goddelozen na te spreken in hun oordeel. Dan laat jij hem niet toe verleiden. De boze vat hem niet, wij weten dat wij uit God zijn en dat de gehele wereld ligt in het boze. En daar is Gods volk uit gered, hoewel ze in hetzelfde oordeel hangen. En dat zullen ze gaan bekennen, want als Paulus zegt, wij hebben het vlees en de begeerlijkheden gekruisigd, dan blijf ik nogthans in hetzelfde oordeel hangen, maar je bent wel in dat oordeel en van het oordeel verlost. Wij weten dat wij uit God zijn, dus uit God geboren, namelijk die in Christus geloven, hoewel de wedergeboorte geschiet niet door het geloof, maar door het water. Wedergeboorte geschiet uit water en geest, dat verklaart de Heer Jezus en Nicodemus. En dat is niet zonder het bloed, denk erom dat je dat nooit ervan losmaakt. Het water en het bloed en de geest, deze drie zijn tot één. En dan staat er nog wel een dierbaar getuigenis, doch wij weten dat de Zoon van Gods gekomen is en heeft ons het verstand gegeven. Dat is natuurlijk een verlicht verstand in de Heilige Geest, dat zou je begrijpen. En dan gaat de wedergeboorte dan vooraf. Daar is het wedergeboren hart niet de bron van, en daar is Christus zelf de bron van. Doch, want dat staat hier, doch wij weten dat de Zoon van Gods gekomen is en heeft ons het verstand gegeven. Waarvan is het verstand gegeven? De waarachtige te kennen. De waarachtige kennen en wij zijn in de waarachtige, namelijk in zijn Zoon Jezus Christus. Dat maakt het leven der genade uit. En daar slaat het dat gegeven verstand op. En dat is een verstand, dat is het geloofsverstand wat door de liefde is werkende. Ik heb al ooit gezegd, het geloof is eigenlijk het verstand van de liefde. Zo kun je het ook zeggen, als je het maar goed verstaat. Heeft ons het verstand gegeven, heeft ons het geloof gegeven. In de natuur is de liefde vaak, we zeggen wel, de liefde is blind. De liefde is onnadenkend, maar de geestelijke liefde, de liefde uit Gods niet. Maar nooit losmaken van het geloof, want de liefde functioneert niet geïsoleerd. En het geloof functioneert ook niet geïsoleerd. Alleen in de rechtvaardigmaking staat het geloof alleen. Alleen. Wij worden door het geloof gerechtvaardigd. Niet op zich door het geloof, want God is een God die de goddeloze rechtvaardigt. Het gaat van God uit. Door de vrijspraak des zoons worden we rechtvaardig verklaard. En het is het geloof dat het ontvangt, dat het aanneemt, dat het omhelst. En wel van de versen 4 en 5 van Psalm 63. Wanneer ik op mijn lege steen en u gepeins in stille nachten, dan peins mijn ziel met al haar krachten. Hoe gij voorheen in angst en wee, als mij de vijand wilt omringen, mijn vader zij ter hulp geweest. Die zal ik nu ook onbevreesd in schaduw van uw vleugelen zingen. Dat is het echte zangkoor. Onder de schaduw zijn de vleugelen. 4 en 5 van Psalm 63.
Lay.
lezen, dat is juist opgemerkt door de kanttekening, want die zonde tot de dood, dat is die zekerlijk de dood met zich meebrengt. Welk is de lastering tegen de Heilige Geest? Wanneer iemand de waarheid der christelijke leer, waarvan hij door de Heilige Geest is verlicht en overtuigd, logent en dezelfde vijandelijk lastert en vervolgt. En degene die de ware kinderen Gods vervolgt, dat is de kerk van vandaag. Dat moet ik echt zeggen. Ik ben niet anders dan door die kerken vervolgd. Omdat je de waarheid in Christus mag uitdragen, ook vanuit de bevinding der zaken. En als dat gemist wordt, ja, er is niks zo vijandiger als een omgekeerde dominee. Dat is in de natuur, er is nothing worse than a wounded grizzly. En want dan verandert hij in een monster, in een verscheurend monster. Nou, daar kan je ook voor die dominee zo voor. Ik heb het ook beleefd in de lijf en meegemaakt. Ja, dan springen de adders uit alle holen. En dat zijn vaak dominees die zich ontzettend vroom voordoen en heel lijzig schrijven in al die kerkbladen. Nou, nee, dat kan zo bedrieglijk zijn. En wil je dat dan gelijk verbinden met de zonde tot de dood? Nou, het is voor het geloof niet altijd verborgen. Ik zeg niet dat dat altijd openbaar is. Want de Heer heeft ook in de loop der tijden wel spotters bekeerd. Kijk maar naar John Bunyan, kijk maar naar deze man, want van nature zijn we spotters. Ja? Grof of vrouw, we behoren van nature tot die spotters. En God laat niet met zich spotten, dus dan komt het oordeel, zakt toch in je hart? Bij mij wel, want als God God wordt in je leven, zakt het oordeel in je hart. En dan kom je in geestelijke doodsnood. Zo is het in mijn leven gegaan. En ik ben opgegroeid bij die gereformeerde bondsprediking, vrede, vrede, geen gevaar. En het was voor iedereen. Nou, daar ben ik wel achter gekomen dat dat ook bedrog is. Maar hier zegt Johannes uitdrukkelijk, er is een zonde tot de dood. En die is onvergeeflijk. En daar zegt de kanttekening en geeft daar een goede verklaring aan. Want die overtreedt en niet blijft in de leer van Christus, die heeft God niet. Dat betekent niet dat zo'n overtreden, dat is een brute overtreding, want dat betekent dat je bij die leer der godzaligheid bent opgevoed en je verloochent het en je verraadt het. Dat nadert tot de zonde, tot de dood. Dat nadert tot de zonde tegen de Heilige Geest. Want er staat ook in Hebreeën geschreven, eens verlicht, hemelse gaven gesmaakt, afgevallen en nooit meer bekeerd worden. Dus dan kom je in de derde trap van de verwerping. En dat heeft alles te maken met wat Johannes hier zegt. En het spreekwoord zegt, een gewaarschuwd maar geldt voor twee. Nou, hoeveel waarschuwende brieven zijn er al niet uitgegaan? Niet om daar een etalagekast van te maken. Nou, absoluut niet. Het gaat niet om die brieven op zich. Maar de waarschuwingen zijn zodanig uitgegaan naar al die dominees en naar die SGP en naar de TD. En ze leggen constant de waarheid van Gods woord naast zich neer. Ze willen zich niet laten gezet. Dat raakt tot de zonde tegen de Heilige Geest. Dat kan ik je echt vertellen. En die grote afval is gekomen. God heeft het oordeel op die kerken gelegd. Een kracht bedwaling, ze zien het niet en ze zullen het ook nooit erkennen, want dat gaat van kwaad tot erger. En zo is het in de kerken gegaan. Die valse handreikingen, dat zijn echt godslastelijke handreikingen. En God laat niet met zich spotten, dus daar komen vuuroordelen op. Dat zal ik je vertellen. En wat er nou aan de hand is in Oekraïne, dat kan wel een brandhaard zijn voor de wereldoorlog 3. Daar hoeven we niet in te profiteren, maar Gods woord voorzegt ons dat. Dat die oordelen zullen komen en deels al gekomen zijn. Ik breng kwaad over alle vlees. Want heel die westerse wereld die is tot het fascisme gevallen. En de bittere en de godslastelijke vruchten ervan komen steeds meer openbaar. Zonde is geen zonde meer. En er zijn ook geen kerken meer die de overheid daarin bestraffen. Die zijn er echt niet. Die zijn er echt niet. Nou. Want dat gehoorzaam zijn aan de overheid, daar is ook een baal van gemaakt. Dat moet ik echt zeggen, er is een baal van gemaakt. En dat gaat ten koste van het grote meer gehoorzaam zijn dan de mensen. Dat neigt ook tot de zonde tegen de Heilige Geest. Want het is niet alleen begrepen in het letterlijk lasteren van de Heilige Geest, maar het komt ook openbaar in die vermenigvuldiging van die profane ongerechtigheid. Oh, absoluut waarheid. En op een gegeven moment wordt dat ook duidelijk Als dat bedreven wordt in het kader van de derde trap van de verwerping, het wordt nergens gepreekt naar het Gods woord, predik men wel. En ik geef het me door. Lees daar niet overheen, want het is een trend geworden. Die zonde tot de dood is een trend geworden. En omdat het een trend geworden is, dan zullen die mensen ook heel makkelijk, zo makkelijk als ze dat 666 vaak in hebben gebruikt, want het is gewoon een voorloper van het teken van het beest, zullen ze ook heel gemakkelijk dat teken van het beest aanvaarden. Dat reformeren. Die reformatorische mensen, ja! Dat zal je zien. Dat zal je zien. Ik zeg niet allemaal, maar de massa gaat het wel doen. En daar is de SGP en het RD voor gezet om die reformassen daarvoor klaar te stomen. Ja. Maar dat is toch een machtig troostwoord, hè? Die uit God geboren is, bewaart zichzelf. Hè? Ja, dat moet je goed verstaan. Namelijk dat hij in deze zonde tot de dood niet vervalt. Die kan zich niet bewaren voor het struikelen van zonde. Nou, daar hebben we genade voor nodig, maar dat is ook een prachtige vrucht van de genade staat dat we voor die zonde tot de dood bewaard blijven. En er staat er nog een keer extra bij. En de boze vat hem niet. De duivel kan Gods kinderen niet verleiden om de zonde tot de dood te bedrijven. Nou, dus niemand. Dat is niet mogelijk, want er staat het offer van Christus, er staat de voorbidding van Christus, borg voor. De Heer heeft voor de zijne gebeden, ik heb voor u gebeden, ja, gij zult wel gezicht worden gelijk de tarmen, maar ik heb voor u gebeden dat uw geloof niet zal ophouden. En dat betekent dat ze die zonde tot de dood niet kunnen bedrijven en dat ze ook geen onnatuurlijke zonde kunnen bedrijven. Want dat wordt natuurlijk in alle kerken hebben dat aanvaard en ze maken geen eens onderscheid tussen natuurlijke en onnatuurlijke zonde. Want natuurlijke zonde bedrijven we in de eerste trap van de verwerping allemaal. En als je in die zonde sterft, ga je ook vrij of verloren. Dus dan loopt het ook niet best met je af. Maar in de tweede trap van de verwerping, Paulus spreekt duidelijk van onnatuurlijke zonde. En de apostel Judas, niet de Judas Iscariot, maar die heeft ook nog een hoofdstuk geschreven als woord, een brief. Die heeft dat er ook heel duidelijk over van onnatuurlijke zonde. Tegen nature, zegt hij letterlijk. Zonde tegen nature. Nou, dat zijn onnatuurlijke zonden. Dat kan een kind van God niet bedrijven. Daar staat ook het bloed van Christus garant voor. En de voorbidding van Christus garant voor. Want Gods volk is verlost van de heerschappij der zonde en des duivels. En dat wordt niet naar waarde geschat in onze dagen. Hè, want ze achten het offer van Christus maar halfslachtig. En dat is het half verloste christendom. En dan kun je allerlei valse handreikingen doen. En dan kun je een liefde tot de wereld hebben. Terwijl Gods woord leert, heb de wereld niet lief, want anders is de liefde des vaders niet in u. Niet in u. En dan heb je ook niet de ware liefde. Als je die broederliefde maar doorlopend vertrapt en schendt. Dat neigt ook tot bijzonder tegen de Heilige Geest. Ja? Als je de ware broeders die buiten de belegen plat, oh, dan ben je niet lid van een kerk en ze trappen je zo overboord. Dat neigt tot bijzonder tegen de Heilige Geest. Want God laat niet met zich spotten. Denk er goed om. Hij doorziet al die verrotte oogmerken waar een, met name een godsdienstig mens door gedreven wordt. Die vijandschap die kom je nauwelijks tegen onder het heidendom en onder liberale mensen. Ja, kijk, die mensen van D66, maar denk erom, denk er goed om. Ik wil je nog één ding zeggen. De SGP is nog veel verrotter als de D666. Denk er maar goed aan. Want die doen alles onder een vrome vlag en dat doet die D66 niet. Dat is goed verstaan. Hè? En daarom zegt de apostel, wij weten dat wij het God zijn en dat de gehele wereld in het boze ligt. En daar hebben we in te leven zolang we leven aan deze zijde van het graf. En dat moet dan toch een biddend leven zijn. Want hoe kom je deze wereld door? Hoe kom je deze aardse woestijn door? Zonder aandoen. Doet aan de Heer Jezus Christus. En verzorgt het vlees met zijn begeerlijkheden. Anders kom je niet door. Zonder Christus. Bijvoorbeeld verloren. Nou, Gods ware volk kan niet zonder Christus leven. Maar veel meer kan Christus niet zonder zijn volk leven. Nee, nee. Hij heeft het zo van eeuwigheid gewild. Vader, ik wil dat degenen die bij mij zijn, ook die gij mij gegeven. En dus dat ligt in de voorbeden van Christus verankerd. En de voorbeden van Christus wordt altijd verhoord. Nooit afgewezen. Want hij bidt eisende. Vader, ik wil. En dat is overeenkomstig de wil des vaders. Eis van mij. En ik zal u geven de heidenen tot uw erfdeel en de einde der aarde tot uw bezitting. Nou, als je eigen zoveel God hebt leren kennen als het einde der aarde, dat is de verloren zaak. Daar is Christus naar op zoek. Want die heeft hij gekregen van de Vader. De einde der aarde. Als zijn bezitting. En dat gaat hij ook opeisen. En dan zegt die kind, jij wilt aan het einde der aarde, ik ga je opeisen. Nou, dat zal toch een eeuwig wonder zijn. Is dat nou je gebed, kinderen? Want voor kinderen is het makkelijk zalig worden. Dat moet ik echt zeggen, hoor. Dat moet ik echt zeggen. Als je volwassen wordt, dan word je de trakker. In een kind is geen bedrog, zeggen ze wel eens. Nou, dat bedrog komt er al vroeg uit. Omdat het er vroeg in zit. Maar laat de kinderen tot mij komen. Zeg de Heer Jezus van, nee, die kinderen moeten eerst dat dit en dat voldoen. Dat zegt hij toch nergens. En als de Heer Jezus dat zegt, dan komen ze. Ja. En dan zegent hij ze met de Heilige Geest. Dus daar is geen verhindering. Bij God is er nooit geen verhindering. Nou, worden die je bent. Worden die je bent. In de ervaring van je welverdiende straf. Daarin heb God een welbehagen. Dan zal hij aan zijn verbond gedenken. Niet omdat wij dit of dat doen. Nee. Zo werkt de Heer. Want, ik lees het nog één keer op. In de hemel zijn er drie getuigen. De Vader, het Woord en de Heilige Geest. En deze drie zijn één. En ze geven getuigenis van zichzelf. De Vader geeft getuigenis van de Zoon. En de Zoon geeft getuigenis van de Vader door de Heilige Geest. En drie zijn er die getuigen op de aarde. De Geest, het water en het bloed. En het bloed van Jezus Christus reinigt van alle zonden. Want daarmee is de aarde doordrenkt. Het bloed wat uit de zijde van Christus liep, daarmee werd de aarde doordrenkt. Want God was in Christus de wereld met zichzelf verzoenende. En de zonde hun niet toerekenen. En dat is de uitverkoren wereld. De uitverkoren wereld. Maar dan leer je eigen zelf kennen als een verdoemelijk werelds mens. Ja, dan is het nog een wonder. Het was voor mij in die gang een wonder dat ik mijn ogen niet opsloeg in de eeuwige pijn. Dat wordt dan wel het eeuwige wonder. En het grootste wonder is, ja, als de Heer nou zijn stem laat klinken tot vergeving der zonde en hij stort de liefde in je hart uit, ja, dan word je boven stof verheven. Eigenlijk word je dan zo nu en dan ongeschikt en voor je werk. Maar de Heer geeft ook wel nuchterheid, ook in die eerste liefde. Maar als ik daarin denk, jongen, wat was dat toch een teel leven? Wat was echt een teel leven? Als er ergens muziek draaide, kon ik er niet heen. En dan kon ik geen koffie drinken, want er stond in het woord: nee, gij zult van hun lekkernijen niet eten. Nou, dat was echt waarachtig waar in mijn leven. Kon het echt niet doen. Kon het echt niet doen. En zeg, Heer, hier ken ik niet in, want daar wordt de duivel, daar dansen ze om de duivel heen. En dan deed de Heer ook wel eens in de natuur zulke grote wonderen. Daar kunnen we een boek van schrijven. En in de kerken maak je dat niet meer mee. Want ze geloven nog ineens dat God God is. En de duivelen geloven het wel. En die sidderen. En ze sidderen nog ineens. Nou, dan ben je gelukkig als je mag leven met Christus. Buiten de legerplaats. Kom, laat ons dan tot hem uitgaan buiten de legerplaats. Zijn smaadheid dragende. Amen. Heren, dat is waarachtig waar. Uw goede tierenheid is beter dan de tijd op het leven. Maar dat we de bezuin nog mochten laten klinken en mogen laten klinken. En dat het gehoord zal worden, dat is ook uw werk. Dat het gehoord zal worden, dat er weer klank zal zijn op de bergen. Oh, zou er maar één worden toegebracht. Kon het zijn velen, kon het zijn velen. Want uw huis moet toch vol worden, Heer. En daar heb gij bloed voor gestort. En het zal vol worden. Niet door water alleen, maar ook door het bloed. Daartoe zijt gij in deze wereld gekomen en gij hebt het ook. Uw bloed gestort. Het water tot de wedergeboorte, het bloed tot verzoening. Heren, mochten we er nog van horen. Deze die is in Sion geboren. Verheerlijk uw naam en kracht. En mocht gij alle satanische machten en krachten tegen de aarde slaan en te schande zetten. Om Jezus wil dat daar. Gemeente nog zingen van dat. Ja, laten we maar 6 en 7 zingen. Dan hebben we de hele psalm gezongen. Men zal die boze door het geweld van het scherp gewette zwaard doen sneven en aan de vossen overgeven. En het 7e, want hoe het gaat, de loge mond zal nimmer strafloos regen pralen. Wat er verder volgt, 6, 7 van psalm 63. biddende harten de zegen des Heren die we in zijn naam op u leggen. De Heren zegene u en hij behoede u. De Heren doe zijn aanschijn over u lichten en zij u genadig. De Heren verheffen zijn aangezicht over u en geef u vrede. Amen.